Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen.
Hoorde jij dat we synchroon aan het huppelen waren?
Ja, gaat... Als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytocine vrij.
Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.
Als er in onze tuinen een konijn opduikt, dan vinden veel mensen dat nog wel leuk. Maar is het een mol die ons mooie gazon aan gort schoffelt, dan zijn we hem liever kwijt dan rijk. Buiten onze schutting of heg mag hij naar hartelust graven, maar niet op ons terrein. En zo is het met de wolf ook, merk ik.
En dat ga je dan in het drukst bevolkte land van Europa doen, die misschien wel het dichtst bebouwde land ter wereld is. Waarin de mensheid niet meer weet dat de melk van koeien komt, maar uit de Albert Heijn. En dan gaan wij hele grote natuurlijke processen, die je bijvoorbeeld in het Amazonegebied zit, in het Serengeti, in Yellowstone, wil je kopiëren. Alleen dan moet je de schaalgrootte hebben. Die schaalgrootte hebben wij niet. Het is minder dan een postzegel.
Maar waar houdt natuur op? Roofdieren vinden we fantastisch, als we ze tegenkomen op safari in Afrika bijvoorbeeld. Maar hier moeten we ze niet hebben. Dan zetten we er het liefst een hek omheen, schieten ze af. Er zijn grenzen. De natuur houden we het liefste tegen. Maar een wolf, die houdt niet van hekken. Die trekt zijn eigen pad. Maar als hij dat pad volgt, loopt hij een web binnen van regeltjes en rechtszaken, discussies en debatten die hem vertellen waar hij in dit land wel en niet mag zijn.
Dus eigenlijk is dan de conclusie dat de echt wilde natuur in Nederland niet kan.
Wat is echte natuur? Ik spreek mensen uit de Randstad. Die vinden een vlinder op een dakterras al geweldig.
Ik ben Job van der Plicht en dit is Verscheurd door de Wolf. Een podcast van nu.nl. Dit is aflevering 5 en voor nu de laatste. Tot hier en niet verder. Ik zit in het dorpshuis, in het Drentse Borger. Een dorp ten zuidoosten van Assen. In het kleine zaaltje zitten zo'n 60 mensen. We kijken naar filmpjes en statistieken van wolven en horen hoe het in andere landen gaat. De avond is georganiseerd door werkgroep Wolf Nederland. Er klinken bezorgde reacties als Erwin van Manen, wolvenkenner en spreker op die avond, zijn verhaal doet en vertelt dat ook hij niet weet wat de toekomst gaat brengen.
Ik weet wel uit Roemenië bijvoorbeeld, daar heb ik onderzoek gedaan, dat in Roemenië in de winter gingen wolven de dorpen langs, dat ze heel veel zwerfhonden in die tijd. En dan pikten ze gewoon honden van de rand van het dorp weg. Maar hier in het westen zijn nog amper van dat soort conflicten gebeurd. Dan zit je al hoger op de escalatieladder, daar kom ik straks ook nog op terug. Dus van schaap naar rund en pony naar hond en misschien erger. Dan durf ik niet over na te denken.
En dan is het één keer erger of twee keer erger en wat gaat er dan gebeuren?
Van achteruit de zaal hoor ik een vrouw vragen of Erwin denkt of er wel plek is voor de wolf. Of we er niet snel iets aan moeten doen. Niet alleen voor onze dieren, maar ook voor onze kinderen.
En de kinderen, ja.
Verderop maakt een vrouw zich zorgen om haar sierpony, die ze al 30 jaar heeft.
Zoals u een hele lieve kat heeft die achterna gezeten wordt op de herder, heb ik een pony van 37 die ik al 31 jaar in mijn bezit heb. Het beest loopt los om het huis. Ja. Is super kwetsbaar. Ja. En dan wordt eerst tegen ons gezegd van bouw er maar een hek omheen. Het is je eigen verantwoording. Maar als je dat zou doen in een dorp zoals waar wij wonen, dan krijg je Beekse Bergen in Drenthe. Dat is wat niemand wil. Ik doe 31 jaar lang gigantisch mijn best om dat beest het beste leven van de wereld te geven. Ja. Dat lukt mij. Hij is nou 37, zijn vriendjes 31. Ze lopen al 25 jaar samen. Ja. En het komt er nu op neer dat hij nu tegenwoordig 's nachts in mijn voortuin staat. Mm-hmm. Omdat ik graag wil dat hij nog een langer leven krijgt. En niet het einde krijgt zoals de pony in België en de pony hier in Drenthe. Dat wil ik hem heel graag besparen. Dat vind ik enorm moeilijk om daar wat, nou ja, om daar een oplossing in te vinden, want ik zou het niet meer weten.
Na afloop besluit ik beide vrouwen aan te schieten.
Dat was in Duitsland en ik heb daar wel geschoten eerst. Dat kan en dat gebeurde hier niet, zou je moeten.
Wat zou je moeten?
Schieten. Hier. Gewoon helemaal weg. Helemaal weg. Van laat je ze hier wel, komen er steeds meer. Ze worden doodgereden, vindt die wolf ook niet leuk. Zolang dat hij niet doodgereden is, vreet hij onze beesten op. Dus weg, wolf. En dat vinden we niet alleen in Nederland, dat vinden ze in Duitsland ook. Van in Duitsland is het nog erger.
Ik weet het eigenlijk niet wat de oplossing is. Want u zegt afschieten is een oplossing, maar daarvan zegt hij, ja, maar dan dat is dweilen met de kraan open.
Het gesprek duurt al even en er sluiten steeds meer mensen aan.
Op dit moment is er geen oplossing. Wat gebeurt er? Er gebeurt helemaal niks. Dus er komen alleen maar meer wolven, meer ellende. En je krijgt meer mensen van links en naar rechts die tegenover elkaar gaan staan. En dat moet je ook niet hebben.
Maar vindt u dan dat de wolf in Drenthe wel zou moeten worden afgeschoten?
Ja, op dit moment wel. Zeg ik gewoon 0-0 beleid. Omdat
dat de expert zegt die hier staat, dat is, ik weet de oplossing eigenlijk niet. Nee, dat is de oplossing niet.
Er is nog geen oplossing. Door de regering is nog geen oplossing.
Maar wat ik probeer duidelijk te maken is dat de expert zegt, ik weet het niet. Als je afschiet is het dweilen met de kraan open. En dan zegt u, schiet toch maar af.
Nee, dat zegt hij wel. Maar elke keer als je wat afschiet, dan heel simpel, wordt het steeds minder. Kijk, ik ben zelf ook dierenliefhebber. Ik ben hondenliefhebber. Ik vind de wolf geweldig dier. Maar op dit moment hebben ze nog niet de oplossing. En als er geen oplossing is, ja, wat gebeurt er dan? De wolf die gaat maar door. Maar als je gewoon een goede oplossing hebt, dan kun je er wat mee. Dit is een expert, daar wordt niet naar geluisterd. Dat zegt hij zelf. Hij wordt gewoon weggestuurd. Hij geeft advies, wordt niet naar geluisterd. Want er zijn gewoon bepaalde mensen, zitten met een kleine kringetje zitten ze. En dan willen ze niet een vreemde indringer bij hebben.
Maar misschien een beetje flauw, maar heeft u vanavond dan wel volledig naar hem geluisterd? Want hij zegt, ik ben niet per se pro-wolf, maar hij zegt, afschieten is niet de oplossing. U zegt, jawel, schiet hem af.
Op dit moment is er wel de oplossing.
Maar hij zegt van niet, hè?
Nee, hij zegt van niet, dat klopt. Nee.
We komen er niet uit. De wolf afschieten is geen oplossing. In het gebied van Tosca en Van Haafden leven allang weer nieuwe wolven. Maar toch, zo roepen ze hier in Borger en op vele andere plekken in Drenthe en de rest van Nederland, we moeten onze dieren beschermen en daar hoort de wolf niet bij. Die willen we buiten houden, buiten de hekken. Omdat die wolf nu eenmaal niet van ons is.
Deze dieren zijn van ons. Daar kunnen we mee praten. Daar moeten we voorop komen. Die moeten we beschermen. En dat kunnen we niet. Dat kunnen we niet omdat hij over ieder hek heen gaat. Of eronder door.
En ook boer Bert Singer zei het al. De wolf, dat is blijkbaar natuur. Maar natuur gaat niet altijd samen met landbouwvee of sierponies. Zo wordt er deze avond in Borger door sommigen gedacht. Maar hoe zit dat op andere plekken in ons land? Welke natuur tolereren we wel en welke niet? Is het dan echt niet mogelijk om samen te leven met de wolf? Alle boeren die ik spreek vertellen me niet alleen hoe wreed de wolf tekeer is gegaan. Ze zeggen me ook dat ze de wolf een prachtig dier vinden. Oké, behalve boer Gert-Jan Brouwer dan. De wolf als dier is niet zozeer het probleem. Het gaat er de boeren om dat in een dichtbevolkt Nederland simpelweg geen mogelijkheid is dat wolven en mensen samenleven. Maar vanuit Drenthe klinkt ook een ander geluid.
Dat is zo'n herdersfluitje. Je mag hem pas gebruiken als je het Wilhelmus erop kunt fluiten. En dat ga ik nu niet doen, nee. Ja, die zag ik aankomen. Ja. Je kunt dus ook op afstand commando's geven van ga liggen, ga naar links, ga naar rechts. En het reikt 2 kilometer. Dus als het stormt en je moet je hond achter de kudde, ga op, ga naar links, ga naar links. Nou, dat wil niet. En dan op zo'n fluitje reageert hij wel. En het is ook zo, je emotie zit er niet in. Als die bruine hond, als het paniek is, zeg maar. En hij moet, dat ik zeg, ga naar links, ga naar links. Ja, dat denkt hij, doet zelf maar. Dus je moet niet te veel druk op hem leggen, want dan laat hij je zitten. En met zo'n fluitje hoort hij je emotie niet. Dus dan werkt hij wel.
Jacqueline Nemet en haar partner Marco Pot zijn schaapherder. Ze laten hun honderden schapen grazen midden in het Drentse wolvengebied.
De wolf die kwam terug op een bepaald moment. Wat vonden jullie daarvan?
Prachtig.
Ja?
Ja.
Die straalt helemaal.
Ja. Ja, van kind af aan vond ik hem al fantastisch. En had je dan op een gegeven moment in Polen kon je van die excursies gaan doen. Dan kon je sporen gaan zoeken. En als je geluk had, dan zag je ook nog een wolf. En dan één keer komt hij in Nederland. Ja, dat is fantastisch. Ja, ik vind natuurlijk alle dieren fantastisch. En die wolf, die heeft iets. Die heeft iets. Hoe moet ik dat zeggen? Hoe die in elkaar steekt, wat die doet, dat is allemaal zo interessant. Ik ben natuurlijk ook gek op honden. En dat is natuurlijk de opperhond. En natuurlijk gaan ze op jacht. Maar dat is niet zomaar wat tegenwoordig gezegd wordt. Het is niet dat ze zomaar voor de lol killen en zomaar slagpartijen. Ze kunnen niet naar Albert Heijn om een paar brokjes op te halen. Dus ze moeten eten. En dat doen alle dieren in het wild op hun eigen manier. En ze pakken dus de zwakken of de ouderen. Dus ze zorgen ook eigenlijk dat de... Eigenlijk voorkomen ze een heleboel lijden. Want als zo'n oud dier op een gegeven moment niet meer kan eten... omdat hij tanden mist, dat is natuurlijk ook een rotdood. En als zo'n wolf hem dan eerst pakt, dan is dat opgeruimd. Ja, gewoon. Ik vind hem prachtig. Je kan wel een heleboel verstandelijke dingen gaan verzinnen... maar ik vind hem... Hij doet me gewoon wat. Ja.
En jij, Marco?
Ja, ik vind het een heel belangrijk symboolwaarde geeft de wolf. Het laat zien van hoe wij met onze natuur omgaan. Want in een bericht over de wolf, dat hij een schaap aanvalt... lezen we tegelijkertijd van stalbrand met weer duizenden dieren. Vogelgriep, duizenden dieren. De mens als middelpunt die geen tolerantie meer hebt naar de natuur om zich heen. En de wolf symboliseert wel, we staan niet bovenaan de keten, maar we maken deel uit van een keten. Hij doodt om te overleven. Wat ik zeg, heel belangrijk, het groepsverband staat bij hem bovenop. Terwijl wij als individu, vader, moeder, kinderen, nou, ieder gaat leeft voor zich. En ik denk dat een soort, net als een sprookje, de betekenis van de wolf ook ons confronteert. En vandaar ook die enorme conflicten tussen de mensen die voor zijn en de mensen die tegen zijn. Ik denk, ja, misschien is dat ook het beeld van de huidige maatschappij. Geen tolerantie meer, niet meer een plaats beschikbaar willen stellen voor anderen. Ja, en net zeker wij als schapenhouders denken ook van, nou, alle schapenhouders worden altijd negatief. Maar wat Jacqueline ook zegt van, nou ja, wij staan er helemaal niet negatief in over. En er is gekeken ook, één schaap op de 1000 wordt aangevallen. Denk, ja, over welke getallen praten we dan?
Ja, en nog steeds hè, dat honden meer schade aanrichten dan wolven.
Ook de schapen van Marco en Jacqueline worden regelmatig aangevallen door honden. En de reactie die ze dan wel eens krijgen van hondeneigenaren is... Ja, maar jullie hebben ineens schapen gezet in mijn uitlaatgebied. Ik loop hier altijd met de hond. Waarom zou dat dan ineens niet mogen als jullie schapen hier grazen? Door een wolf zijn hun schapen trouwens nog nooit aangevallen. Marco en Jacqueline doen er dan ook alles aan om hun dieren te beschermen.
En nog even, stel nou dat inderdaad een wolf tussen de schapen komt. Hoe zou je dan reageren?
Ja, dan zou ik denken van, oh, nou, dan zou ik kijken waar, hoe is hij erin gekomen?
Zou er niets van boosheid in je zijn?
Nee. Nee, helemaal niks. Nee, ik zou eerst natuurlijk... maar dan maakt niet uit wie dat doet. Als mijn schapen daar voor pampers liggen of dood of half dood... Dat doet me iets natuurlijk. Hè? Want ze denken allemaal, als je voor de wolf bent... dan interesseert je dat ook niet. Maar dat is niet waar. Maar ik zou net
wat
zo reageren...
Dat dan?
Ja, dan word je verdrietig. Want die beesten hebben pijn. En die zijn in paniek. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil gewoon dat ze daar lekker rustig staan te grazen. Het is niet dat je zegt, nou, McDonald's, kies maar wat uit. Nee, maar het wil niet zeggen dat die wolf daarom maar dood moet. Dat kan toch niet? Nee.
Maar zelf hebben jullie hem dus nog nooit gezien?
Niet eens gezien!
Terwijl je...
Alleen achter een hek hebben we hem gezien in een
ja,
park.
Ja, in het park.
Terwijl je wel dat zou graag zou willen, toch?
Oh, we zouden hem zo graag zien. Ja, ja.
Maar dat is de werkelijkheid. Ze zijn zo vreselijk schuw en ze zien ons al van afstand. En we hebben natuurlijk vaak de honden mee. Maar ik denk, ja, hoe fantastisch moet het zijn als we hier nu aan tafel zitten... en opeens zeg van, kijk, daar loopt hij weer.
Avonden lopen Marco en Jacqueline door Drenthe om de wolf te zien. Maar tot nu toe nog zonder succes.
We krijgen wel hertjes in de tuin, vossen, vleermuizen. Maar ja, degene waar het op gaat, die vermijdt ons.
Die laat zich niet zien.
Terwijl we zo'n warm hart toedragen.
Geval.
Ja, jammer is dat dan, hè? Ja. Voor jullie. Ja.
Ja, maar hij heeft ons vast al 10 keer gezien.
Ja, denk je dat?
Ja, dat denk ik wel. Dat is toen ook dat we door de bossen liepen en dan gingen we in de schemer lopen. Nu moet het toch wel, niet. Nee.
Want je bent zelf echt actief op zoek gegaan.
Nou ja, we lopen natuurlijk heel vaak. En dat we dachten, nou, in de schemer, ja, nu moet het. En hier hebben ze hem gezien. En
ook wildcamera's hebben we geplaatst, ook om te zien wat er gebeurt. Nou, we zagen vossen, we zagen das, we zagen een hertje. Alle dieren van de kaart.
De wolf, ja.
Maar naast schapenhouders die geen hekel hebben aan de wolf... zijn er ook boswachters die dat juist wel hebben. Op Nationaal Park de Hoge Veluwe bijvoorbeeld. En even voor de duidelijkheid... De Hoge Veluwe is dus wat anders dan de Veluwe. De Hoge Veluwe is onderdeel van de Veluwe. En voor de Hoge Veluwe betaal je entreegeld. Voor de Veluwe niet. Volgens hun website is de Hoge Veluwe de groene schatkamer van Nederland. Er is een unieke biodiversiteit die nergens anders in ons land te vinden is. Dat bevestigt ook Jacob Leidekker, die hoofdbedrijfsvoering van de Hoge Veluwe is. En in die unieke biodiversiteit is voor de wolf geen plek. Toen er steeds meer wolven in Nederland kwamen, besloot de Hoge Veluwe om de hekken rond het park volledig te sluiten.
Wij hebben een duidelijk beeld over hoe wij vinden dat wij het beheer moeten voeren. En wij hoeven die wolf niet. En wij merken dat de begrazing van de stuifzanden, de begrazing van de heisgrale graslanden door de moeflons. En waarom specifiek de moeflons en geen gehouden schapen, is dat de moeflon het enige diersoort is wat grove den eet. Grove den die groeit enorm snel en die gooit al die open terreinen dicht. Feitelijk, dat het, als je drie keer met je ogen knippert, is het bos. Dus die moeflon is noodzakelijk. En wij horen natuurlijk al vanuit de verhalen uit Duitsland, daar waar de wolf verschijnt, verdwijnt de moeflon. Dus dat was eigenlijk de reden waarvan wij zeggen van nou eigenlijk, dus in het kader van de biodiversiteit. Biodiversiteit is voor ons een item en dat willen we graag behouden. Hè. Alles wat schaars is, willen we graag zuinig op zijn. Hebben we niet een biodiversiteitscrisis ook, hè? Dus om reden van biodiversiteit zeggen we, die moeflon is noodzakelijk voor ons en daar past die wolf niet bij.
De moeflons, waar Jacob het over heeft, zijn een soort schapen. Ze komen oorspronkelijk niet in Nederland voor, maar op Corsica en Sardinië. Zo'n 100 jaar geleden zijn ze door de Hoge Veluwe naar Nederland gehaald. In eerste instantie om op te jagen, maar al snel bleken de moeflons handige hulpjes bij het openhouden van het bos. Ze eten jonge dennenboompjes op en zorgen er zo voor dat zandverstuivingen niet vol met bomen groeien. De nachtzwaluw, boomleeuwerik en de blauwvleugelsprinkhaan profiteren daarvan. Want die kunnen alleen op die zandverstuivingen leven en niet in het bos. En de wolf past daar niet bij, vindt de Hoge Veluwe. Wat dan zouden alle moeflons binnen de kortste keren zijn opgegeten? Veel natuurliefhebbers hebben kritiek op de Hoge Veluwe. Want de wolf komt oorspronkelijk in Nederland voor en moeflons zijn hier tenslotte ooit neergezet. Maar Jacob ziet dat anders.
Dus jullie willen het niet op die manier?
Wij willen het niet. Dit is privaat eigendom. Hè? Het Nationaal Park is privaat eigendom. En ik vraag dan altijd een beetje van mensen hebben hun eigen tuin. Hè? En accepteer je ook dat als jij een tulp in je tuin hebt en de buur heeft rozen, accepteer je dan die buurman zegt die tulpen moeten veranderd worden in rozen en je moet dat zus en zo doen?
Nee, natuurlijk niet.
Nee, natuurlijk niet. Kijk, en omdat jij daar een beeld bij hebt en jij er een visie over. En dat hebben wij ook. Wij hebben een bijzondere tuin. We hebben een hele grote tuin. Maar het is wel ons eigendom. Het is onze verantwoordelijkheid. En mensen hebben daar een mening over. Ik zeg ook vaker van, er zit een groot verschil in tussen ergens verantwoordelijk voor zijn en daar een mening over hebben. Er zit een groot verschil tussen.
Ja, zeker, tuurlijk, ja.
Veel ecologen die ik heb gesproken vinden dat de wolf er in Nederland bij hoort. En dat een groot roofdier de natuur compleet maakt. Maar Jacob zet er vraagtekens bij.
Wat is echte natuur? En wat betekent natuur? Ik weet het niet meer, want ik spreek mensen uit de Randstad die vinden een vlinder op een dakterras al geweldig. En dat noemen zij natuur. En ik woon midden op de Veluwe en ik heb er een ander perspectief over. En het klopt allebei. Het klopt allebei, voor alle helderheid. Dus wat is dan natuur? Hè? Kunnen we het daar wel over eens worden? Het enige wat ik kan zeggen, Hoge Veluwe die staat voor biodiversiteit. Wij proberen die soorten die hier zijn zo goed als mogelijk te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren, meer te maken.
De Hoge Veluwe zetten dus hoge hekken om het park. Al kunnen wolven daar volgens experts best overheen klimmen als ze willen. Op camerabeelden was te zien dat wolven langs de omheining liepen.
We zagen ook krabsporen, maar er gebeurde niks. Totdat in 2021 een verhoogde activiteit was van mensen op het raster. Die zijn geknippen. Soms zo gaten zo groot als dat de auto's erheen konden. En in de zomer 2021 de eerste wolf binnen. In het najaar 2022 de tweede. En toen hield het knippen ook op. En daar is gewoon niet tegen te werken.
Dus, daar kan je niks tegen doen.
Ja, wat heb je een vernielzuchtige lui. We hebben meer dan 35 aangiftes bij de politie liggen. Ja, en betrap ze maar. Mensen live betrappen. En dan weet je echt wat er gebeurt. Dus in die volgorde van de tijd staat het. En ja, je kunt niks, je mag niks. Je staat eigenlijk met de rug tegen de muur.
Want wat zou je willen?
Ons beeld is helder. Wij willen graag gaan voor de biodiversiteit. En dat doen we met moeflons. En dat moet dus zonder wolf.
En zonder wolf is hoe zou je ze eruit willen krijgen?
Daar zullen we het over moeten hebben, hoe we dat gaan noemen.
Inmiddels leeft er een roedel wolven op de Hoge Veluwe. De ruim 300 moeflons die er waren, zijn bijna verdwenen. De 30 die nog over zijn, staan achter hoog schrikdraad. Maar dat is niet het enige probleem voor het park. één of meerdere wolven uit de roedel lijken niet meer bang te zijn voor mensen. Een wolf rende achter een racefietser aan en veel fotografen hebben foto's van de wolf van heel dichtbij. Ook is op beelden te zien hoe een wolf tussen een gezin met kinderen scharrelt. Dit gebeurt bijna nooit. In Europa is er een enkel geval bekend van wolven die zo dicht bij mensen komen. En de experts die ik spreek zijn het er allemaal over eens. Deze wolven moeten zijn gevoerd. Anders doen ze dit niet. Ik vraag het ook aan Jos, die in Duitsland een wolvenopvang heeft en waar ik de vorige aflevering was.
En ik heb hem langs gezien, ik heb hem meerdere keren gezien en ik heb hem een beetje uitgetest. Hè. Dan moet je al oppassen, want ja, je mag de paden niet verlaten. En hij lag gewoon op eerst 20 meter van ons af. Hij nam eten mee. En ik heb dat vaker gezien, dat andere fotografen hem fotografeerden met eten. Dus hij komt extra. Deze wolf heeft gewoon geleerd, als ik in de buurt van mensen lig, blijven die andere wolven weg. Want ik zag er op een gegeven moment dus twee lopen. Achter de edelhert reageerde erop. En ik zie twee wolven lopen die eten in de bek hebben. En even later komt er eentje gewoon het bos uit en gaat langs ons liggen.
Maar je zegt, die wolf heeft geleerd dat als ik in de buurt van mensen lig, dan blijven de anderen weg. Wat is daar zijn voordeel van?
Dat hij rustig kan eten en die andere wolven zijn eten niet afpakken.
En hoe heeft hij dat geleerd?
Ja, dat weet dus niemand precies. Weet zeker, ja, dat kan niet anders, want ik ken die wolven. Maar kijk, dit is weer... Een wolf heeft een genetische aanleg van schuwheid. Hè? Dat flight distance, dat zie je op bijvoorbeeld de Salus wolfhond, heeft dat nu nog steeds. Ja, dus deze, die ene wolf, die is als jong pupje, echt als die klein was, gevoerd door mensen.
En hoe dan? Want hij zit...
Ja, daar was ik niet bij. Sommige mensen beweren dat er werd... jachtafschotresten of zo worden ergens neergelegd. De beheerders van de Hoge Veluwe, dat zegt de ene partij. Het kunnen fotografen geweest zijn die dat gewoon leuk vinden. Van gods, het beestje, we voeren ze, het is leuk, kan ik ze lekker fotograferen.
Waar kan dat toe
als
leiden?
Als hij geen respect en angst voor mensen hebt, hij kan het is een groot, vergelijkbaar met een grote hond, en die kunnen bijten.
En kan zo'n beet, ik ga misschien wel heel ver, maar zo'n beet, kan dat dodelijk zijn? Of
ja, het kan. Kijk, een paardentrap kan ook dodelijk. Is ook af en toe, er worden af en toe mensen gedood door een paardentrap. Honden, hoe vaak? Het gebeurt niet vaak, maar honden bijten soms mensen dood. Dus deze wolf gaat problemen opleveren.
Op wat voor termijn?
Nou ja, hij wordt een keer volwassen. Dus als zo'n wolf een eigen territorium straks zou... En dat is de bedoeling, dat doen die zwerfwolven. Als die zich settelt in een eigen territorium... Nu is het een jong schuw beest. Nou ja, zo schuw is hij niet meer, maar hij is jong. Kijk, als die volwassen is... Ik bedoel, als je een 6 maanden oude Duitse herder... Die kun je ook nog... Maar als die volwassene, een 4-jarige herdershond die jou aankromt... En zegt, jij blijft daar en niet hier... Als je daar geen respect voor hebt, dan bijt hij. Dus als die een eigen gebied heeft en als je daar met je poedeltje door gaat lopen... Ja, dan denk ik dat dat alleen maar mis kan gaan.
En dan is het einde verhaal voor de poedel?
Ja, en dan daarna voor de wolf ook.
De angst bestaat dat de wolf op de Hoge Veluwe een keer een mens bijt. En misschien niet eens als aanval, maar bijvoorbeeld omdat er iets onverwachts gebeurt. Zoals ook honden soms mensen bijten. De provincie Gelderland nam in november 2022 het besluit om de wolf te beschieten met een paintballgeweer. De verfballetjes zouden de wolf pijn doen. En als hij zag dat die pijn afkomstig was van mensen, zou hij vanzelf weer bang worden voor mensen, was de gedachte. Maar de faunabescherming spande een rechtszaak aan. En zo belandde ik van het territorium van de wolf in de rechtszaal. Tot 2 keer toe stuurde de rechter de provincie terug om haar huiswerk opnieuw te doen. En na maanden van overleg en juridisch getouwtrek is er nog altijd geen verfkogel geschoten. En de Hoge Veluwe zit nog steeds met een tamme wolf.
Wat zou je willen?
In ieder geval een gebied zonder wolf.
En hoe?
Ja, je probeert me nou ergens een kant op te krijgen, daar ga ik niet naartoe.
Nou ja, ik daar heb je toch gedachten over?
Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden waarop je wolven kunt vangen, hè? Bijvoorbeeld. Misschien is dat wel een goed idee.
Zou je ze willen doodschieten?
Wat wij zouden willen, wij zouden weer terug willen naar de situatie zoals die was, omdat we biodiversiteit zouden kunnen beheren. En we zouden graag mogelijkheden willen hebben om dat te kunnen doen. En afschieten is er één van.
Je gaat deze vraag een beetje uit de weg, hè?
ik ga die vraag niet uit de weg. Want op het moment dat ik hem heel direct beantwoord zoals je hem nu zegt, zeg maar, dan is dat het wat Nederland eruit pikt. En vandaar ook dat ik de redenering erin wil hebben, zeg maar. Voordat ik hem beantwoord. Want anders ben ik voor afschieten van wolven. Wij zijn voor het beheren van wolven. Omdat het te kosten gaat van biodiversiteit. En dat blijft herhalen. En je kunt er een klein facetje uithalen. Want dat is wat we in Nederland goed zijn. Dan pakken we een detail. En dan gaan we dat framen. Hè? En we kijken nooit naar het grote geheel.
Doe je dat ook omdat dit een gevoelig onderwerp is in Nederland?
Dat doe ik ook, omdat misschien wel een gevoelig onderwerp is in Nederland. Kijk, even ook weer uitzoomen. Het is natuurlijk vreselijk dat Kaag het lijsttrekkerschap van D66 opgeeft, omdat ze bedreigd wordt en ze voor een gezin kiest. Maar dat gebeurt hier ook. En ik voer een vak uit. Ik voer een fantastisch vak uit. Ik werk voor de biodiversiteit. En je wil niet weten wat wij over ons heen krijgen. Nou, wat je zegt, ik ben niet snel onder de indruk. Gelukkig mijn baas ook niet. Dus wij leggen dat gewoon lekker naar ons neer. Maar Nederland is wat dat betreft volledig verrot. En nogmaals, wat ik net ook zei, ergens verantwoordelijk voor zijn is duidelijk iets anders dan daar een mening over hebben. En je moet de verantwoordelijkheden laten liggen waar ze horen. Wij zijn verantwoordelijk voor dit gebied. Je mag er een mening over hebben, maar je bent niet verantwoordelijk. En dus zul je moeten accepteren dat wij misschien andere keuzes maken dan een ander.
Het is niet voor het eerst dat ik hoor dat mensen bedreigd zijn vanwege hun mening over de wolf. En zowel voor- als tegenstanders hebben ermee te maken. In Drenthe kreeg de organisator van een informatieavond te horen dat hij een kogel kon krijgen. En op het Dwingelderveld in Drenthe moest een bezoekerscentrum sluiten en een bijeenkomst over de wolf afgeblazen worden vanwege intimiderende berichten op social media. Aan de andere kant van het hek van de Hoge Veluwe rijdt Frank, de boswachter, in zijn pick-up door de bossen. Hij rijdt over hobbelige zandweggetjes. En als ik bij Frank in de auto zit, lijkt het soms alsof hij geen idee heeft waar hij heen rijdt. Maar Frank kent zijn bos als zijn eigen achtertuin. Hij weet feilloos waar welke hobbel zit. En soms rijdt hij zelfs in het pikken donker over de zandpaadjes.
Kijk, daar hebben we een bomenfluisteraar.
Leuk, hè?
Dat is toch leuk?
Ja.
Als die mensen nou zo lekker, die waren een lekkere boom aan het knuffelen. Nou, ze kunnen beter aan een boom knuffelen als we elkaar de kop inslaan, maar of niet?
In dit gebied hadden Tosca en Van Haafden hun territorium. En inmiddels leven er weer nieuwe wolven.
Nou, we hebben eigenlijk sinds dat die twee, dus de ene werd doodgereden en de ander werd doodgeschoten, hebben we even een kort moment gehad dat er aan de hand van DNA-onderzoek werd er bepaald dat de wolven van de Noord-Veluwe hier kwamen.
Het zijn de broertjes en zusjes van Tosca. Ze hebben weinig concurrentie van andere wolven. Maar dat duurt niet lang. Ook andere wolven weten het gebied te vinden.
En toen het jaar erop gebeurde er niks. In 21. En eigenlijk in 22 weer niet. Dat was echt zoiets van, nou, wat is dit, weet je wel. Overal op de Veluwe ontstonden roedels. Het is dat je echt zoiets had van, nou, wij stonden eigenlijk op de nominatie om het tweede roedel van Nederland te krijgen. En nou, iedereen krijgt roedels behalve wij. Ja, en dan komt er in één keer, dat zijn dan ook de lessen die je leert, hè, van geduld. Mijn vriendin zegt het ook altijd, Frank, ik moet veel meer geduld hebben, weet je wel. Ja, nou zijn ze er in één keer, ja.
En uiteindelijk vestigt een nieuw wolvenpaar zich eind 2022 in het gebied van Frank. Ook deze wolven houdt Frank nauwlettend in de gaten.
Elke keer weet je niet wat je voor je neus gaat krijgen. Toen wij de eerste keer die jagende wolven over die hei, dan weet je niet wat je ziet. Dan heb je echt zoiets van, what the fuck? Moet kijken. 80 kilometer per uur achter die herten aan. Mooi man.
En dan ziet Frank iets opvallends.
Die wolvin loopt met die wolf, mannetje, vrouwtje. Die wolvin is dik. Ik denk, die is drachtig. Vervolgens verdwijnt ze letterlijk uit beeld. En dan zien we alleen hem nog lopen. En hem dus echt regelmatig. En hij loopt steeds harder. En hij loopt met stukken botteren rond te sjouwen. Dus we hadden zoiets van, ja, dat kan gewoon niet missen. Nou, en dan krijg je een moment dat je in één keer dat teefje weer terugziet. Bij het water, omdat ze moet drinken. En zie je dat ze bezogen is.
Nou,
dus dan zie je dat ze spenen op de buik heeft. Dus dan weet je van, nou, het heeft iets aangehangen. Dat zal geen reekalfje zijn geweest.
Nu weet Frank het zeker. Er zijn wolvenwelpen geboren in het gebied. En net zoals hij nu met ons doet, rijdt hij elke dag met zijn pick-up door het gebied. Hobbelend over zandweggetjes.
Ik kom rij over een pad heen en ik kijk voor me en ik stap uit. En ik denk van, dat zijn welpen.
Sporen of in het
Ja, gewoon een heel pad wat op de kop is gezet met allemaal wolvenprentjes. En die had ik dus ook nog nooit gezien. Maar gewoon, ja, ik weet niet hoe je dat uit moet leggen. Dat is gewoon van, ja, dit zijn welpen. Brommen 2. Toen zagen we de 3. Toen zagen we de 4. En we zitten nu op 6.
Uiteindelijk blijken er zeker 7 welpen te zijn geboren. Op de beelden van Franks camera zie ik ze met elkaar stoeien. Ze rennen en springen in het rond en ruiken onderzoekend aan alles wat ze tegenkomen. En, net als Tosca, snuffelen ook zij uitgebreid aan de camera. Frank geniet van de beelden.
Mijn werkzame leven duurt niet zo heel erg lang meer. En dan vind ik het wel heel leuk, omdat ik echt gewoon... Ik vind die wolven, ik vind dat spul, ik vind het gewoon gaaf, die toppredator. Dus ik geniet daar echt van. Voor mij is dat echt wel een kers op de taart. En het feit dat we dus nu een roedelvorming hebben, dat zorgt er wel voor dat ik nog minimaal 4 jaar daarvan kan genieten. En, en er zullen heel veel dingen, momenten gebeuren dat ik denk van, hier word ik niet vrolijk van. He, want er gaan welpen sneuvelen, dat is een kwestie van tijd. Maar dat je gewoon ziet dat die soort zich herstelt en dat hij terug is en dat je hem ook niet meer wegkrijgt. Het feit dat wij, dat mensenwerk, dat werkt niet. Dat is een failliet systeem. Wij denken dat we alles kunnen, maar we kunnen heel weinig eigenlijk. En deze dieren, de enige reden waarom die op die aardbol rondlopen, is voor dit werk. We hebben ze. Ze gaan ervoor zorgen. Dat is een kwestie van tijd.
Ik blijf de hele middag met Frank in de bossen. We rijden samen langs stinkende kadavers van edelherten die zijn gegrepen door de wolf, langs de wildcamera's waar Tosca aan snuffelde en wolvenholen waarin jonge wolven zijn grootgebracht. We rijden druk pratend, dan weer in stilte, door het rustgebied. Het enige stukje van het bos waar geen mens mag komen. Behalve boswachter Frank. Hier krijgt de wolf de ruimte. Brengt hij zijn jongen groot, waarna zij hier hun eerste stapjes zetten. Onderweg zien we edelherten en reeën, maar de wolf, die laat zich niet zien. Maar waarschijnlijk hebben ze mij al lang gespot. Dan zet Frank zijn auto aan de kant en we stappen uit. En lopen richting het mullenzand net voor de bosrand.
Als je dan zo kijkt, zo kun je ze goed zien en tegen het licht in, zie je dat?
En wanneer zijn ze hier geweest, weet je dat?
Dus vannacht.
Vannacht zijn ze hier geweest?
Ja, trouwens, tijdstip weet ik niet. Maar in de afgelopen 24 uur.
Hier liepen dus 2 wolven. Maar dichterbij dan dit spoor kom ik niet. Ze zijn met de slim af geweest. En ik denk dat dat het is. We hebben ineens te maken met een wezen, een dier, dat ook slim is. Waar we ons land mee moeten delen. We waanden ons als mens misschien wel onaantastbaar. We waren gewend om het landschap in te richten zoals we dat zelf wilden. En ook al kwamen wolven al tientallen jaren dichterbij en hadden we het kunnen zien aankomen, we hebben ons er niet echt op voorbereid. Hun komst heeft ons een beetje overvallen. En dat betekent dat we ons nu pas buigen over hoe we hier goed mee om moeten gaan. En dat kost misschien wel jaren. En terwijl er aan vergadertafels en in rechtszalen uren wordt gediscussieerd, raken schapenboeren steeds vaker hun vee kwijt aan de wolf. Ik voel hun pijn, maar ik zie ook het enthousiasme van veel natuurliefhebbers over het eerste grote roofdier sinds tijden in ons land. De wolf gaat niet meer weg en we kunnen onszelf afvragen wat wij willen. Provincies, ministeries en de EU hebben lang gewacht met het nemen van besluiten. Maar het is nu aan hen. Zij moeten antwoord geven op de vraag hoe we gaan samenleven met de wolf. Verscheurd door de wolf is een podcast van nu.nl. Dit was de laatste aflevering. Presentatie en onderzoek zijn door mij gedaan, Job van der Plicht. Productie en regie waren in handen van Marieke de Veer. Eindredactie door Frank Brinkhuis en de mixage deed Marius Kooi. Ik wil ook graag Lindsay Mossink, Daan Hofstee, Tietja Kabba en Astrid Martirosian bedanken voor de energie die zij in deze podcast hebben gestoken. Ik ben benieuwd wat je van de podcast vindt. Reageer op ons reactieplatform Nu Jij. Heb je tips of vragen? Stuur me dan vooral een mailtje naar job@nu.nl.
Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen.
Hoorde jij dat we synchroon aan het huppelen waren?
Als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytocine vrij.
Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.